Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Dit is deel 2 van de podcast over ijzergebrek. We zijn in gesprek met z'n drieën over de blinde vlek bij ijzergebrek. En dat is met Hilde Rooyen als internist, Marlijn Hoeks als internist-hematoloog en ik ben Femke Veldman als huisarts. We hebben het in deel 1 gehad over de blinde vlek bij ijzergebrek. En in dit deel, deel 2, gaan we het gesprek voortzetten over de behandeling van ijzergebrek. Luister mee. Gaan we naar hoe gaat een behandeling in zijn werk als je een te laag ferritine hebt?
Je kunt eigenlijk op 2 manieren ijzer suppleren. En dat is met tabletten of met via het infuus, met ijzermedicatie. Wat meest gebruikt in de huisartssituatie zijn natuurlijk tabletten. Ja, nu komen we natuurlijk een beetje in het spanningsveld met de NAG-standaard. Want in de NAG-standaard staat dat je 2 keer per week zou moeten suppleren. En dat is gemaakt met de gedachte dat je, als je een ijzertablet geeft, die wordt maximaal opgenomen als je daar een paar dagen tussen laat. Dan gaan de fysiologische processen zijn dusdanig gunstig dat die ijzertablet geheel wordt opgenomen. En na, laten we zeggen, 3 dagen neem je de volgende tablet. Maar dat is weinig ijzer wat je dan per week opneemt. En dat is op zich niet erg, maar dan moet je heel lang suppleren om dat ijzergebrek op te lossen. En als je dus 1000 milligram ijzergebrek hebt en je wilt het met 2 keer in de week suppleren, dan ben je bijna een jaar bezig met ijzersuppletie. Mm-hmm. Dat moet je je dan realiseren. Wat wij in onze klinische praktijk vaak doen, is toch dagelijks suppleren. Dan neem je iets minder per pil op, maar dan neem je wel meer op als je over de hele week kijkt. Dat is efficiënter. Maar als je mensen hebt met een heel ernstig ijzergebrek en die moeten bijvoorbeeld een operatie ondergaan of hebben meerdere risicofactoren om veel verlies te hebben, dan kun je beter IV behandelen. Dan heb je de ijzervoorraad al voor een heel groot gedeelte aangevuld. En dan kun je eventueel daarna nog met oraal doorgaan. Maar dan ben je sneller bij je doel dan dat je 2 keer in de week 1 tabletje ijzer geeft. Want dan ben je echt lang bezig. Dan moet je niet na 3 maanden stoppen, want dan ben je er niet.
Ja, en dat doe ik ook in de praktijk. Als ik een vrouw op mijn spreekuur krijg met de ferriprieve anemie en ze heeft daar veel klachten bij. En ze heeft, zeg maar, ik zeg nog maar even wat, een HB van 5,9 en ijzergebrekkig. Dan geef ik heel vaak ferinject.
En een 5,9 HB is natuurlijk weer anders dan een beetje een randje HB.
Maar als je een randje HB hebt, 7,6. Mm-hmm. En je hebt een gemiddelde vrouw. En haar setpoint was, je kent dat, echt hoog. Hè, dus 8,5 of hoger. Mm-hmm. Dan ben je ook bijna een jaar bezig.
Maar ben je dan een jaar bezig om weer fit te zijn? Of ben je een jaar bezig om de voorraad zodanig aan te vullen, terwijl je dus na, weet ik wat, een maand je eigenlijk al wel een stuk beter voelt?
Je voelt je zeker beter. Je voelt je ook al beter na een week. Ja, dat is maatwerk. Dat kan de huisarts natuurlijk perfect samen met de patiënt bedenken. Perfect. Beter dan ik misschien wel. Maar het gaat erom, dat vinden wij denk ik belangrijk, dat je realiseert dat als je een vrouw voldoende wilt opladen, dat je daar veel langer mee bezig bent dan je denkt.
Ja, ja.
En dat HB stijgt eerst. Dus dat HB is, denk ik, binnen een maand of 3 is dat op setpoint. En maar daarna moet je blijven doorgaan, omdat je wil dat ze ook voldoende voorraad heeft.
Ja.
Als je dat maar weet, en dan kan je samen met je patiënt natuurlijk afwegen.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook genoeg vrouwen die zeggen, nou, een infuus, nou, mij niet gezien. Ja, prima.
Ja.
En het mooie is ook, als we het sneller herkennen, dan kunnen we wel oraal suppleren. En een tabletje is hartstikke goedkoop. Dus dat
helemaal mee eens.
Ja.
Zeker.
Ja,
klopt. Als je een vrouw pakt bij de HB van 8,5, maar je ziet dat ferritine 13 is, dan heeft ze dus ferriprivie. En als je dan begint met ijzer, dan hoef je helemaal geen ferinject te geven.
Ja, en dan inderdaad de standaard die zegt 2 tabletten per week. Op Prisma wordt er gesproken over dan om de dag, omdat je hebt zo'n terugkoppelmechanisme inderdaad met je hepcidine, dat je dan minder goed opneemt van die ene tablet per dag, omdat je een soort van negatieve feedback hebt. Om de dag zou dan iets handiger zijn, maar dat is qua therapie trouw jullie ervaring wat minder goed, hè?
Ja, dat klopt. Het is veel makkelijker voor een patiënt om elke dag een pil in te nemen dan te denken van, oh, ik moest dat maandag, woensdag, vrijdag, zondag. Oh ja, dan moet ik eigenlijk naar de dinsdag. Dus dat is praktisch minder handig.
Ja. Oké, dus dit gaat over de behandeling. Hoe suppleren we dan? Hoe ga je verder? Hoe volg je het op?
Het is belangrijk dat je natuurlijk HB en ijzerparameters over de tijd gaat vervolgen. En wat je waarschijnlijk zult zien is dat patiënten weer teruggaan naar het HB waar ze vandaan kwamen. Dus dat is in ieder geval de eerste stap, dat het HB weer goed is. Maar het gaat natuurlijk ook over, heb je lang genoeg gesuppleerd en heb je het ijzergebrek opgelost? En dan kun je uiteindelijk stoppen. En je moet natuurlijk kijken naar risicofactoren aanpakken. Want anders kom je natuurlijk weer terug in hetzelfde vaarwater over een paar jaar.
Ja.
Dus kijk inderdaad, kun je iets met die menstruatie of is er celiakie, noem maar op. Dat moet je dan aanpakken.
Ja, dus eerst terug naar, eerst gaat het HB oplopen richting zijn setpoint. Hoe snel kan je dat een beetje verwachten?
HB gaat meestal vrij snel. Binnen een maand kun je weer terugzitten op je eigen HB.
Het is ook een beetje per persoon verschillend. Het gaat gewoon over je B-merfunctie en of je nog andere tekorten hebt. Als je een B12-folium tekort daarnaast hebt, dan gaat het ook niet zo snel. Per persoon verschillend. Leeftijdsafhankelijk, denk ik. Ik denk bij 80-plusser gaat het langzamer dan bij een 20-plusser, zeg maar.
En als je blijft verliezen, natuurlijk.
Zeker.
Ja.
Dus als je heel jong al, zoals mijn dochter, heel jong al tegen de lamp loopt met een indrukwekkend ijzergebrek. Ja, dan kan je er wel donder op zeggen dat als je de menstruatie niet aanpakt, dat ze binnen de kortste keer weer een probleem is.
Ja.
Dat weet je.
Want dat is haar fysiologische neiging.
Nou, zij is kennelijk een slechte enterale ijzeropnemer en, in de voeding. En of ze eet alleen maar bij McDonald's en dan weet ik dat niet. Nee, maar als iemand pas op zijn 40ste geleidelijk een ferriprivie ontwikkeld heeft, ja, dan kan je best een keer helemaal aanvullen en dan stoppen. Maar als iemand op zijn 20ste al een ferriprivie ontwikkeld heeft, ja, dan stop ik meestal niet met suppleren. Kan wel even stoppen, maar daarna is het weer.
Ja. En dan het ferritine, hoe snel gaat dat oplopen?
Ja, dat duurt langer. Dus afhankelijk van het ijzergebrek kan dat dus bijvoorbeeld wel een jaar duren voordat je je normale ferritines hebt.
En waar ga je dan vanuit? Wat is dan normaal? Wat zijn een beetje waardes die jij normaal vindt?
Is een lastige vraag. In ieder geval boven de 30, want dat is echt een waarde wat het minimum is. Maar liever ga je daarboven zitten. Dan denk je eerder aan 50.
Ja.
Maar dat is afhankelijk
ik
van...
Ik suppleer gewoon tot het niet meer stijgt. Dat is lekker makkelijk. En dan meestal, mijn ervaring is dat het meestal in de buurt van de 70 of de 80 is. En dan kom je gewoon niet hoger.
Ja, want als je dan meer suppleert, dan stijgt het ook gewoon niet meer.
Nee, het stopt dan. Als je ijzer goed op peil is, je hebt voldoende voorraad, dan wil je daarom eigenlijk geen ijzer meer opnemen. Hmm.
En als je het hebt over bijvoorbeeld een soort van hemochromatose, zoveel ferritine wat je dan op een gegeven moment hebt in je lijf.
Nee, maar dat kan niet. Je kan niet. Nou, maar dat moet Marlijn vertellen, want zij is de expert.
Dat kan niet.
Nee, want als je genoeg ijzer in je lichaam aanwezig hebt, dan gaat je hepcidine omhoog. En dan gaat de ijzeropname wordt dan geremd.
Okay,
dus als je dan nog doorgaat met ijzersuppletie, kun je geen ijzerstapeling van krijgen. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn.
Nee, okay, helder.
Ja, dat is inderdaad wel goed dat dit benoemd wordt. Want dat is ook wel vaak bij huisartsen de gedachte van, maar kunnen we dan ook te ver gaan? Maar dat kan oraal, suppletie, kan dat eigenlijk niet. Het is eigenlijk niet voorstelbaar.
Ja.
IV natuurlijk wel.
Ja, ja.
Maar dat is hier helemaal niet aan de orde.
Want het opnamemechanisme in de darm is dan gewoon wordt gewoon gedempt.
Je neemt gewoon niet meer op.
Ja, ja, ja. Dan was er ook een van die vragen die op Prisma werd gesteld. Wat als het ferritine niet oploopt?
Dan moet je goed nadenken wat er aan de hand is. Heeft iemand meer verlies dan dat jij aanvult? Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook.
Therapie trouw, denk ik.
Absoluut.
Ook.
Ja. Ja, als iemand toch gastrointestinale bijwerkingen heeft en het niet neemt.
Celiakie.
Ja.
Dat is een van de instinkers. Ijzergebrek kan de enige uiting van celiakie zijn. Ja. En als je iemand dan ijzer geeft, heb je soms dat het toch niet stijgt. Hè? Omdat het in het duodenum opgenomen moet worden. Het lukt dan niet door de vlokatrofie.
Ja.
Maar dat het ferritine niet stijgt bij orale suppletie komt niet heel vaak voor, is mijn ervaring. Nee.
Nee, het duurt gewoon lang.
Het duurt lang. Ja. En als het niet gebeurt, dan moet je wel, dan is er echt iets aan de hand. Inderdaad. Ja. Of in de darm, of mensen nemen het niet.
Of je bent nog in het stijgende been van de HB-stijging. Dat is eigenlijk, op Prisma was dat zo. Dan zeiden mensen, ik snap er niks van, ik geef al een maand ijzer. Ferritine is nog steeds 12.
Okay.
Ja, dat HB was nog aan het klimmen. Je bent nog helemaal niet de bankrekening aan het vullen. Je was alleen nog maar de portemonnee aan het vullen.
Dus er gebeurt niks met je ferritine, zolang je HB eigenlijk nog aan het stijgen is.
Nee, want dan verbruik je dat meteen.
Oh, wat
grappig. Dat ijzer in de aanmaak van nieuwe bloedcellen.
Ja.
He, je ijzer naar binnen, dat wordt meteen in het heem ingebouwd en hup, de circulatie in. Maar op de plank ligt er nog niks.
Nee.
Dus dat klopt.
Interessant, jongens. Ja. Ja.
Blinde vlek.
Ja. Hoe ga je dan daarna verder? Iemand heeft bijvoorbeeld lange tijd suppletie gehad, is dan helemaal opgeladen, de plank is vol. Dat ligt er natuurlijk ook aan, hebben we een 20-jarige of een 40-jarige voor ons zitten. Wat zijn je adviezen waar je iemand weer mee wegstuurt?
Ja, het is eigenlijk helemaal afhankelijk van de reden waarom iemand een ijzergebrek ontwikkeld heeft en of je iets aan die risicofactor gedaan hebt. Dus daar moet je eigenlijk als huisarts over nadenken van, goh, waarom heeft deze patiënt ijzergebrek gekregen? Is dat risico er nog steeds of niet? Als dat risico er nog steeds is, kun je of kiezen om op te volgen en te kijken of er met bloedwaardes over een aantal jaar ijzergebrek is ontstaan. Of misschien is het nodig om door te suppleren als iemand toch menorragie houdt, ondanks alles wat je als huisarts of als gynaecoloog kan doen. Ja, dan heb je een soort onderhouds. Dosering, maar misschien kun je dan wel na 2 keer per week.
Ja.
Je kan het ook aan de patiënt vragen, dat doe ik meestal. Het is natuurlijk een subtiel samenspel tussen hoeveel je verliest en hoe goed je kan opnemen. En dat bepaalt eigenlijk hoe snel je weer in de min komt. Maar ik zeg vaak tegen mijn patiënt, want ik heb helemaal geen zin om ieder jaar een HB en een ferritine te prikken als ik iemand helemaal opgeladen heb. Dan zeg ik, jij weet precies hoe het voelt als je ijzer te laag is. Bel me dan. En dan ben je heel vroeg in de periprivie. En sommige vrouwen zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil 1 keer per jaar geprikt worden. Nou, ook prima. Hele goedkope bepaling. En als je kijkt naar het verlies wat je ervan hebt als je die periprivie tot volle wasdom laat komen. Hè? Dus ja,
zeker.
Maar mensen voelen het meteen. Ik heb mensen die ik om andere redenen met angiodysplasieën en antistolling bij atriumfibrilleren bijvoorbeeld. Die mensen gaan lekken uit de darm. Nou, die mensen die zeggen vaak bij een ferritine onder de 70, joh, ik heb het weer.
Ja.
En dan vullen we bij.
Ja.
Mijn ervaring is mensen dat vrij goed kunnen zeggen.
Ja, als je er alert op bent. Als je die klachten daar ook aan toeschrijft aan kinderen die niet slapen.
Nou, als de huisarts ook dan zegt. He, want je wordt ook opgevoed door je artsen.
Ja.
Als die arts zegt, ja, het zit tussen je oren. Of ja, je bent altijd al een beetje moeilijk geweest. Of weet ik veel wat. Ja. Dan ga je dat zelf misschien ook wel geloven.
Ja, en om even een beetje de artsen en huisartsen de wind uit de zeilen te nemen. Wij zijn natuurlijk ook weer opgevoed door standaarden. En de standaarden zijn ook weer opgevoed door de referentiewaardes die er zijn.
Dus onze hoofd is in een bepaalde blikrichting gezet. He? En we kijken dan naar onze eigen blinde vlek. En wat wij hier nu proberen, nee, je moet eigenlijk anders zien.
Ja.
En wat je geleerd hebt, klopt maar ten dele.
Ja.
Maar als je de mechanismen erachter snapt, bijvoorbeeld het ferritine daalt eerst en dan het HB enzovoort, dan kan je zelf heel goed uit de voeten hiermee.
Ja.
En als je gelooft, en daar is de evidence natuurlijk niet keihard voor, maar ik geloof dat tot in mijn vezels en Marlijn ook, dat je een niet-anemische ferriprie geeft klachten. Als je die concepten omarmt, dan kan je eigenlijk alles goed wegzetten wat er op je spreekuur komt aan ijzergebrek.
Dan zijn er ook nog bepaalde groepen, bepaalde bijzondere groepen, zoals de oudere, de mediterraanse patiënten. Zou je die op een andere manier benaderen?
Als het even met de mediterraanse patiënten kan beginnen. Dat zij in dat gebied komt veel thalassemie voor bijvoorbeeld. De lastigheid is dat die van zichzelf al een wat lager HB hebben en een laag MCV. Dus dan de valkuil is altijd om die meteen als ijzergebrek weg te schrijven. Dat is ook een kunstfout om dan met ijzer te starten. En die mensen, nou ja, hè, dat wil je natuurlijk niet. Maar ook die mensen kunnen ijzergebrek krijgen. Dus dat je moet dan die ijzerstatus prikken. Kijken, is er inflammatie, ja of nee? Dus ook iemand die bijvoorbeeld thalassemie heeft en zwanger is, zie je heel vaak dat het HB verder daalt. En dat die toch transfusies of ijzer nodig hebben om adequate HB en ijzervoorraad te krijgen.
Want die hebben een ander setpoint, maar die hebben wel ook hun eigen setpoint.
Ja.
Wat naar beneden kan gaan met ijzergebrek.
Ja. Die zitten bijvoorbeeld op een HB van 6 of nou, soms 5,5.
Ja.
Maar als ze dan op 4 zitten, dat is een hele andere categorie patiënten.
Ja.
En de vrouwen hebben natuurlijk over het algemeen gemiddeld meer kinderen. En die hebben dus een iets hogere kans om ook verpief te zijn dan de Nederlandse vrouw met er 2 kinderen gemiddeld.
Of juist niet, omdat ze minder menstrueren.
Nou, dat scheelt maar 2 keer 9 maanden. Maar je moet dat kind ook van ijzer voorzien. Dat is een hoop ijzer. Wat in een baby gaat. Ja. Want dat kind, ja, dat moet allemaal van jou komen. Ja. En als jij al niet zo heel geweldig met een hoge bankrekening je zwangerschap ingaat. En je gaat altijd ijzer aan je kind. Eerste kind, tweede kind, derde kind, vierde kind. Nou, ja, dat tikt lekker aan natuurlijk.
Ja. Maar had jouw overgrootmoeder dan meer risico op ijzergebrek of minder?
Nou, mijn grootmoeder heeft 4 kinderen gekregen. En dat zijn er 2 meer dan de gemiddelde vrouw van nu. Maar zij zoogde veel langer.
Hmm.
Maar ik denk de oermoeders, waar Marlijn het net over had, in de steentijd of de Neandertalers. Vanaf hun fertile leeftijd menstrueerden ze nauwelijks. Want ze waren of zwanger of zoogden.
Ja.
Dus de conclusie is dat je met menstruatie meer verliest dan met zwangerschap en borstvoeding aan ijzer.
Ja.
Ja. En wat ook nog een punt is, misschien aardig om nog even te noemen. Ik ben natuurlijk hier een beetje aan vast blijven plakken aan dit onderwerp. En ik ben ook met anderen gaan praten. Bijvoorbeeld KNO-artsen, die zien heel veel neusbloedingen. Ik sta natuurlijk regelmatig op de spoed. En dan zien we soms ook mensen met emmers zo en handdoeken. Ja, ja. Beetje zwembadhanddoeken, hè, binnenkomen. En dus ik ging naar mijn KNO-arts. Zie jij hele erge bloedingen? Ja, toch? Ja, vreemd handdoekenwerk. Ik zeg, maar prik je wel eens een ferritine? Nee, nooit, doe ik niet. En toen zei ik, ja, maar waarom dan niet? Ze zeiden, ja, als ik dat ook nog moet doen. Ja, ik overdrijf nu een beetje. Maar dat was een beetje de setting. Ik ben naar onze gynaecoloog gegaan. Dat zijn de hofleveranciers van ferritieve vrouwen. Want daar komen de vrouwen met menstruatiestoornis. Zeg, maar doe je wel eens een ferritine? Nou, sinds ik jou gesproken heb, wel vaker.
Ja.
Maar, dus dat is nog niet goed weggezet. En dat is ook onderdeel van de blinde vlek van ons allen. Niet van internisten zozeer, denk ik. Maar wel van allerlei andere behandelaren. Coloncarcinoom. We hebben het nu beter geregeld, maar ik had tot voor kort wekelijks wel iemand met een coloncarcinoom vastgesteld. En dan moet ik dan pre-op bijvoorbeeld beoordelen. En dan heeft hij al vanaf het moment van de diagnose heeft hij al een ferritine van 11. Doe er even wat aan, want hij moet geopereerd worden.
Ja.
Dat is allemaal onderdeel van blinde vlek, denk ik.
Ja, ik moet zeggen dat die blinde vlek toch wel groter is dan ik dacht.
Ja, het is wel een behoorlijke vlek, ja. Ja. Dat denk ik ook.
Ja.
Maar dat is niet, niemand krijgt de schuld, maar het wordt tijd dat we ons bewust worden ervan.
En dan waren er nog meer groepen. Heb je nog specifieke opmerkingen over de ouderen?
Ja, ouderen is het denk ik ook goed om je te realiseren dat het HB op latere leeftijd sowieso een beetje af gaat nemen. Dus dan wordt het iets moeilijker verhaal met het setpoint HB. Mm-hmm. Dat zal wat lager zijn dan dat iemand bij wijze van 30 was. En daar spelen allerlei mechanismen een rol. Maar die kunnen wel iets lager HB hebben. Maar los daarvan kunnen ze natuurlijk ijzergebrek ontwikkelen. En dan moet je denk ik wel meer ook denken aan maligniteiten. Want dan speelt menstruatie niet meer. Dan zijn er hele andere risicofactoren waar je aan moet denken.
En het ferritine, de ondergrens van ferritine schuift ook een beetje omhoog naarmate je ouder wordt, weten we. Er is nu net een artikel in Blood verschenen in januari, waarin ze zeggen, ja, die ondergrens van ferritine bij ouderen, dat moet waarschijnlijk wel omhoog. Klinisch gedacht, maar dat geldt voor een huisarts ook. Als ik een patiënt tegenkom die een CBG heeft gehad of die atemfibrilleren heeft gekregen waarvoor die een DOAC heeft of acetylcholine, dan zoek ik onmiddellijk even terug wanneer dat was en wat er toen met zijn HB gebeurde. HB is de meest aangevraagde bepaling, dus die is in de kliniek altijd in ruime mate voorhanden. Maar natuurlijk ook bij jullie patiënten, bij deze patiënten. Dus een orthopedische ingreep, een CRBG of antistolling is voor mij altijd reden om te kijken wat gebeurde er daarna met het HB. Hm. En als dat ook maar een puntje daalt, dan prik ik een ferritine.
Oké, er is veel gezegd. Er is heel veel opgehelderd. En die blinde vlek die willen we gewoon echt weer gewoon echt zichtbaar krijgen. Na alles wat er gezegd is, Marlijn, kan jij alsjeblieft de luisteraar meegeven, wat moet hij nou echt niet vergeten na deze podcast?
Nou, de belangrijkste dingen in mijn opzicht zijn, kijk wat iemands eigen HB is, het setpoint HB, en ga daarvan uit. En als je dan, als je hebt vastgesteld dat er sprake is van een ijzergebrek, dan moet je dat adequaat behandelen. Voldoende lang, goede dosering, eventueel IV. En je moet wat aan je risicofactoren doen. Dat zijn denk ik de belangrijkste punten die je mee moet nemen van vandaag.
Ja. Heb jij nog aanvullingen, Hilde?
Helemaal en hartgrondig mee eens.
Goed. Nou, luisterende huisartsen en andere zorgverleners. Ik ben heel benieuwd hoeveel vrouwen we daadwerkelijk hiermee gaan zien, opsporen en ook helpen. We horen graag reacties op info@huisartspodcast.nl. Kan je een reactie geven? We hopen dat we deze inbreng in de nieuwe NHG-standaard gaan zien.
Dat hoop ik ook.
Hilde en Marlijn, ontzettend veel dank voor deze podcast. Ik ben Femke Veldman en tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer.